Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De ware verhalen van een Russische pelgrim en de ondertitel luidt De mystieke kracht van het Jezusgebed. Welnu, die pelgrim droomt dat hij zijn staretszaliger ziet en hij vraagt hem, wat moet ik juist in de Philokalia lezen? En de starets duidt hem dat aan. Ik meen met een stukje houtskool. En nu gaan we verder. Ik had aandachtig geluisterd naar wat de staret zei, want ik wilde het allemaal zo stevig mogelijk en tot in de details in mijn geheugen prenten. Toen werd ik wakker. Omdat het nog geen dag was, bleef ik liggen en nam in gedachten alles nog eens door wat ik had gedroomd en wat de staret me had gezegd. Daarna dacht ik bij mezelf, God weet of de ziel van mijn staretszaliger me wel echt verschenen is. Of zou het alleen maar mijn eigen gedachten zijn geweest, omdat ik zo vaak aan de Philokalia en de starets denk? Ik kwam er niet uit en stond dus maar op. Het begon al te schemeren. En toen zag ik op de steen die me in de leme hut tot tafel diende, de Philokalia liggen, opengeslagen, precies op de plaats die de starets voor me had opgezocht. En de houtskoolstreep stond er ook, precies zoals ik had gedroomd. Ja, er lag zelfs een brokje houtskool naast het boek. Ik was totaal verbluft, want ik wist zeker dat het boek 's avonds daar niet had gelegen, maar dit geslagen aan het hoofdeinde van mijn brits. Even zeker wist ik dat er voorheen bij de aangestreepte tekst geen teken had gestaan. Door dat alles raakte ik ervan overtuigd dat wat ik in mijn droom had gezien werkelijkheid was geweest en dat mijn staretszalige gedachtenis bij God hoog in de gunst moest staan. Ik begon daarom de Philokalia te lezen in de volgorde die de starets me had aangegeven. Ik las de teksten eenmaal en toen nog een keer. En in mijn ziel ontbrandde het verlangen en de ijver alles wat ik gelezen had ook echt te gaan doen. Nu was het me pas helemaal duidelijk geworden wat het innerlijk gebed is. Ik wist nu welke middelen je moet gebruiken om het te bereiken en welke gevolgen het op den duur heeft. Hoe het hart en de ziel tot leven wekt en hoe je kunt onderkennen of dat zalige gevoel van God komt dan wel van de natuur of dat het alleen maar een bekoring is. Het eerste wat ik deed was proberen de plaats te vinden van het hart, zoals Simeon, de nieuwe theoloog, leert. Ik sloot de ogen, schouwde met de geest, dat wil zeggen de verbeelding, in mijn hart en trachtte me dat hart voor te stellen zoals het daar links in de borst ligt, gebed. Tegelijk luisterde ik aandachtig naar zijn kloppen. Daar bleef ik telkens een half uur mee bezig. Voorlopig een paar maal verspreid over de dag. In het begin nam ik enkel duisternis waar, maar al heel gauw kon ik dat hart zien en ik zag ook de bewegingen die erin plaats hebben. Toen begon ik het Jezusgebed op de maat van mijn ademhaling in het hart te laten verzinken en er weer uit te laten opstijgen, zoals de heilige Gregorius de Sinaïte en ook Callistus en Ignatius dat leren. Dat wil zeggen, Terwijl ik met de geest in het hart schouwde en lucht inademde, stelde ik me dat voor en zei, Heer Jezus Christus, en als ik weer uitademde, zei ik, ontferm u over mij. Aanvankelijk bleef ik daar een uur, misschien ook twee, mee bezig. Later, toen ik voortgang had gemaakt, ging ik langer met de oefening door. En tenslotte nam ik ze bijna de hele dag in beslag. Ontmoette ik moeilijkheden, kreeg ik tegenzin of begon ik te twijfelen, dan ging ik onmiddellijk in de Philokalia de gedeelte doorlezen die handelde over het oefenen met het hart. Mijn verlangen en de ijver voor het gebed werden dan meteen aangewakkerd. Ongeveer na 3 weken begon ik wat pijn te bespeuren in mijn hart en kort daarop een ongewoon aangename gloed, vergezeld van blijdschap en innerlijke rust. Dat maakte mijn verlangen alleen maar groter. Het spoorde me aan me nog ijveriger in het gebed te oefenen en wel zo dat heel mijn denken erdoor in beslag werd genomen. Ik ging er helemaal in op. Vanaf die tijd onderging ik af en toe heel verschillende ervaringen in hart en geest. Soms was het alsof ik in mijn hart een zalig beven voelde. Mijn hart was dan zo ontspannen, vrij en vol vertroosting dat ik er geheel door veranderd leek en dacht van verrukking te zullen sterven. Dan weer voelde ik een vurige liefde tot Jezus Christus en tot heel Gods schepping. Soms ook begonnen er helemaal vanzelf zoete tranen uit mijn ogen te stromen. Zo dankbaar was ik God dat Hij mij, die toch kennelijk een zondaar is, een dergelijke genade deed ondergaan. Een andere keer werd mijn anders toch wel domme verstand zo helder dat ik met gemak dingen begreep en doorzag waaraan ik vroeger nooit ook maar had kunnen denken. Soms overstroomde de zoete hartegloed me geheel en al. Vol ontroering bespeurde ik dan in mij Gods alomtegenwoordigheid. En soms ook genoot ik de allergrootste vreugde wanneer ik al maar bezig was de naam van Jezus Christus aan te roepen. Dan besefte ik wat de uitspraak aan hem betekent. Het Koninkrijk van God is onder u. Als ik deze en nog andere zalige vertroostingen ondervond, bemerkte ik dat de gevolgen van het hartegebed zich op 3-voudige wijze voordoen. In de geest, in het gevoel en door middel van openbaringen. In de geest bespeur je de zoetheid van Gods liefde, innerlijke rust, een geestelijk verrukt zijn, een vrij zijn van gedachten, een zalig weten dat God er is. In het gevoel bespeur je een aangename gloed in het hart. Alle ledematen zijn vervuld van zoetheid. Een blij trillen van het hart. Je bent ontspannen en fris. Het leven is de moeite waard. Ziekte en gebreken merk je niet. Door middel van openbaringen, je verstand wordt verlicht, je dringt door in de Heilige Schrift, je verstaat de taal van de schepping, je bent los van het aardse gedoe en proeft de zoetheid van het innerlijk leven. Je bent zeker van Gods nabijheid en van zijn liefde voor ons. Ongeveer 5 maanden bracht ik met deze gebedsoefening in de eenzaamheid door, zalig genietend van de zojuist genoemde ervaringen. Ik was nu zo aan het hartige bed gewend geraakt dat ik er ononderbroken mee bezig was. Tegen het einde ontdekte ik dat het in me werd gezegd, geheel en al vanzelf en zonder enige aandrang van mijn kant. En geest en ziel verrichtte het niet alleen als ik wakker was. In de slaap ging het net zo door. Door niets werd het onderbroken, zelfs niet voor een ogenblik, wat ik ook aan het doen was. Mijn ziel bleef God danken en mijn hart smolt weg in ononderbroken zaligheid. Toen brak de tijd aan waarin het woud zou worden gekapt. Werklieden verschenen en ik moest mijn stille onderkomen verlaten. Ik bedankte de boswachter, bad nog wat, kuste dan het plekje grond waarop God mij, hoe onwaardig ook, zijn genade had willen meedelen, hing me de knapzak met de boeken om en ging weer op weg. Het werd een lange, lange tocht door allerlei landstreken, tot ik tenslotte in Irkutsk aankwam. Het automatisch hartegebed was tijdens heel die tocht mijn troost en mijn vreugde. Ook terwijl ik met mensen sprak, nooit hield het op me met zaligheid te vervullen, zij het niet altijd even sterk. Waar ik me door dit gebed belemmerd en zelf werd het door niets gestoord. Als ik iets ga doen en het gebed is automatisch bezig in mijn hart, dan gaat het werk me zelfs vlotter af. Als ik aandachtig luister of zit te lezen, houdt het bidden toch niet op. Ik beleef tegelijkertijd zowel het een als het ander. Al was ik gespleten, als had ik 2 zielen in mijn borst. Mijn God, wat een wonderen liggen er in de mens verborgen. Heer, wat hebt u al niet gemaakt? En zo wijs, zo kundig. Onderweg beleefde ik ook vaak wonderlijke gebeurtenissen en ontmoetingen. Als ik ze al wilde vertellen, zou ik er op 1 dag niet mee klaarkomen. 1 geval dan maar, bij wijze van voorbeeld. In de winter liep ik eens tegen de avond door een stukje bos om te gaan overnachten in een dorp dat ik ongeveer 2 verst voor me uit kon zien liggen. Plotseling stortte zich een grote wolf op me. En wat gebeurde? De rozenkrans werd me uit de hand gerukt en kwam precies om de hals van de wolf terecht. De wolf wilde wegvluchten, probeerde over een doornstruik te springen, maar bleef er met de achterpoten inhangen, terwijl de rozenkrans zich vasthaakte aan de tak van een dode boom. De wolf probeerde zich los te rukken, maar dat ging niet, omdat de rozenkrans zijn keel steeds meer dichtkneep. Ik sloeg vol vertrouwen een kruis en liep op de wolf toe met de bedoeling hem te bevrijden. Ik moet gedacht hebben, alles liever dan dat hij die rozenkrans lostrekt en ermee vandoor gaat. Dan zie ik mijn kostbare rozenkrans nooit meer terug. Net was ik zo dicht bij hem dat ik de rozenkrans kon grijpen, of de wolf rukte zich inderdaad los en schoot weg. Ik dankte God en dacht aan mijn staarheid zaliger. Zo kwam ik behouden in het dorp aan. Ik ging de herberg binnen om onderdak te vragen voor de nacht. Toen ik het houten gebouwtje binnenkwam, zaten er voorin twee mannen aan de tafel. De een al grijs, de ander een dikke vent van middelbare leeftijd. Ze leken me niet tot het gewone volk te behoren. Ze waren thee aan het drinken. Ik ging de dorpeling die hun paarden verzorgde vragen wie dat waren. Hij zei me dat de oude man leraar was. De ander schrijver bij de arrondissementsrechtbank en dus beide van betere stand. Ze waren op reis op weg naar een jaarmarkt die 20 verst verderop werd gehouden. Toen ik een poosje in de gelagkamer had gezeten, vroeg ik de waardin om naald en draad. Ik schoof wat dichter naar de lamp toe en begon mijn stuk getrokken rozenkrans te herstellen. De schrijver keek er naar en zei: "Je moet wel behoorlijk hebben gebeden om die rozenkrans stuk te krijgen." "Niet ik heb hem stuk gemaakt, maar een wolf." "Hoezo? Bidden wolven dan ook?" vroeg de schrijver lachend. Ik vertelde hem uitvoerig hoe het was gegaan en ook dat ik erg op die rozenkrans was gesteld. Weer lachte de schrijver. Hij zei: "Jullie heilige domoren zien ook overal wonderen. Wat is daar nu voor wonderbaarlijks aan? Je hebt gewoon naar die wolf geslagen. Het dier is geschrokken en er vandoor gegaan. Honden en wolven zijn bang voor slaag. En het kan ook heel gemakkelijk gebeuren dat je in het bos vast komt te zitten. Och, in de wereld kan inderdaad van alles gebeuren. Je hoeft het daarom toch niet voor een wonder te houden." De leraar, die ook geluisterd had, begon tegen hem te praten. "Gelooft u dat maar niet, waarde heer. Wetenschap is kennelijk niet uw sterkste kant. Ik zie in het verhaal van die dorpeling eerder de mysterieuze werking van de natuur." "Hoe bedoelt u?" vroeg de schrijver. "Luister, ofschoon u geen hoger onderwijs hebt genoten, hebt u natuurlijk toch wel de beknopte Bijbelse geschiedenis gehad die in vragen en antwoorden wordt gedrukt voor de scholen. U herinnert zich vast dat aan Adam, de eerste mens van de schepping, toen hij nog in een zondeloze en heilige toestand verkeerde, alle dieren onderdanig waren, ook de wilde. Heel schuchter kwamen ze naar hem toe en hij gaf ze hun naam. De starets van wie die rozenkrans is geweest, was een heilig man." "Wat betekent heiligheid? Niets anders dan een terugkeer door middel van vrome oefeningen naar die toestand van onschuld als bij de eerste mens. Wordt de ziel geheiligd, dan wordt ook het lichaam geheiligd. Die rozenkrans heeft zich steeds in de hand van zo'n geheiligd mens bevonden. Vandaar dat hij door de beroering van die handen en door hun uitwaseming als het ware is ingeënt met een heilige kracht, de kracht van de schuldeloze toestand van de eerste mens. Dat is dus een mysterie van de spirituele natuur. Die kracht bespeuren alle dieren, ook nu nog. Ze hebben dat geërfd. Ze bespeuren de kracht door hun reukzin, want ruiken is bij alle wilden en ook andere dieren het voornaamste middel waarmee ze iets onderkennen. En dat is dan het mysterie van de materiële natuur. Jullie, gestudeerde mensen, ruiken overal krachten en allerlei wijsheden. Bij zo iemand als ik gaat het allemaal veel eenvoudiger toe. Je giet een borrel in je kraag en dat geeft je kracht, zei de schrijver en ging naar de tapkast. Als u er zo over denkt, mompelde de leraar, maar laat dan de wetenschap liever aan ons over. Het beviel me wel zoals die leraar had gesproken. Ik ging naar hem toe en zei: mag ik zo vrij zijn, meneer, u nog iets van mijn starets te vertellen? En ik beschreef hem hoe de starets me in de droom was verschenen en hoe hij me had onderricht en in de Philokalia de bladzijde had aangestreept. De leraar luisterde aandachtig naar dit alles. De schrijver ging intussen op zijn Brits liggen en gromde: ze zeggen dat sommige mensen zo lang in de Bijbel zitten te lezen dat ze hun verstand kwijt zijn. En zo is het. Welke duivel zal het in zijn hoofd halen in de nacht een bladzijde in je boek aan te gaan strepen? Je hebt dat boek gewoon in je slaap laten vallen en er as opgemorst. Dat is het hele wonder. Een stelletje boeven, die pelgrims. Ik ken dat soort. Toen de schrijver uitgegromd was, draaide hij zich naar de wand en viel in slaap. Toen ik hoorde dat hij sliep, wendde ik me weer tot de leraar. Als u wilt, kan ik u het boek laten zien waarin die bladzijde duidelijk staat aangestreept en waarop niet met as is gemorst. Ik haalde de Philokalia uit mijn knapzak en liet hem de bladzijde zien. Ik vroeg: is het te verklaren dat een van het lichaam gescheiden ziel een stukje houtskool kan pakken en ermee schrijven? De leraar bekeek de aangestreepte passage en zei: ook dit is een mysterie. Ik zal proberen het je uit te leggen. Kijk, als geesten aan iemand die hier op aarde leeft willen verschijnen, dan vormen ze zich een tastbaar lichaam uit materie, lucht en licht. Als de verschijning voorbij is, geven ze wat ze eraan ontleend hebben terug aan de elementen waaruit ze het materiaal voor hun lichaam hadden geput. Lucht nu is elastisch. Ze kan uitzetten en worden samengeperst. Daarom kan een ziel die zich die eigenschappen heeft toegeëigend iets pakken en hanteren. En dus ook schrijven. Wat heb je daar eigenlijk voor boek? Geef eens hier. Hij deed het open bij het traktaat van Simeon, de nieuwe theoloog. Ah, zei hij, Dat is kennelijk een theologisch werk. Ik heb het nog nooit gezien. Dit boek, meneer, bevat bijna alleen onderrichtingen over het innerlijk hartengebed in de naam van Jezus Christus. Het wordt er met de grootste nauwkeurigheid door 25 heilige vaders in uitgelegd. O, het innerlijk gebed, daar weet ik van, zei de leraar. Ik boog diep en verzocht hem me iets over het innerlijk gebed te vertellen. Goed, in het Nieuwe Testament wordt gezegd: de mens en heel de schepping zijn niet gelaten onderworpen aan de slavernij van de onvrijheid. Van nature verzucht, verlangt en hunkert alles naar de vrijheid van de uitverkoren kinderen Gods. Dat mysterieuze verzuchten van de schepping en dat de zielen aangeboren hunkeren, vormen het innerlijk gebed. We hoeven het niet aan te leren. Het is in alles en iedereen al voorhanden. Maar hoe doe je het dan? Hoe kun je het ontdekken en ervaren in je hart? Hoe weet je wat het is en hoe kun je je erop toeleggen? En hoe bereik je dat het werkelijk resultaat heeft? Je gelukkig maakt, je doorstraalt, je verlost, vroeg ik. Ik herinner me niet dat daarover iets in de theologische handboeken staat, antwoordde de leraar. Maar hierin staat het allemaal beschreven, zei ik toen. De leraar nam zijn potlood en schreef het titelblad van de Philokalia over. Dit boek laat ik beslist uit Tobolsk komen. Ik wil het wel eens bestuderen. Zo gingen we uiteen. Toen ik weer verder trok, dankte ik God voor dat gesprek met de leraar en bad: God, geef dat hij, al is het maar één keer, de Philokalia zal lezen. En voor de schrijver: wil hem zelf onderrichten, dan zal hij zich bekeren en gered worden. Toen het weer lente geworden was, kwam ik eens terecht in een kerkdorp. Ik vond er onderdak bij de popen. Het was een goede, wat eenzame man. Toen ik 3 dagen bij hem was en hij me een beetje had leren kennen, begon hij tegen me te praten. Je moest maar hier blijven. Ik zal je ervoor betalen, want ik heb een serieus iemand nodig. Iemand zoals jij. Je hebt wel gezien dat we naast de oude houten kerk een nieuwe aan het bouwen zijn. Eentje van steen. Ik zoek iemand die betrouwbaar is om toezicht te houden op de werklui en in de kapel de giften te ontvangen die de mensen daar voor de bouw brengen. Volgens mij ben je er als het ware voor geknipt en je zult er, ondanks je gebrek, behoorlijk de kost mee kunnen verdienen. Je hoeft alleen maar in de kapel te zitten en je kunt er ook voortdurend bidden. En er is ook een heel rustige kamer voor de bewaker. Daarom vraag ik je dringend, blijf, al is het maar voor zo lang tot de kerk klaar is. Ofschoon ik lange tijd bleef weigeren, moest ik tenslotte toch toegeven, want de pope bleef aandringen. Zo ben ik daar dan de hele zomer tot aan de herfst gebleven. Ik woonde in de kapel. In het begin had ik een rustig leven en kon ik me goed aan mijn gebedsoefeningen wijden, ofschoon er veel volk in de kapel kwam, vooral op de feestdagen. Sommigen om te bidden, anderen om er verveeld wat rond te hangen en weer anderen om stiekem iets uit de collecteschaal te pakken. En omdat ik nu eens in de Bijbel, dan weer in de Philokalia zat te lezen, gebeurde het wel dat mensen die dat zagen met mij een gesprek begonnen. Er waren er ook die me vroegen hun er wat uit voor te lezen. Na verloop van tijd viel het me op dat een bepaalde dorpsmeisje dikwijls naar de kapel kwam en nog lang bleef bidden. Ik hoorde haar gebeden mompelen en ontdekte dat de teksten ervan me wat vreemd aandeden. Sommigen waren zelfs volkomen verminkt. Ik vroeg haar wie haar die gebeden had geleerd. Ze zei dat haar moeder haar had leren bidden. Ze was een trouw lid van de kerk, maar haar vader was een oud gelovige en nog wel van de richting zonder popen. Ik vond dat erg voor haar en raadde haar aan zoveel mogelijk te bidden zoals de Heilige Kerk het ons leert, op de juiste manier dus. Ik leerde haar het Onze Vader en het Weesgegroet correct uit te spreken. Daarna zei ik tegen haar, je moet ook heel geregeld en zo vaak als je kunt het Jezusgebed opzeggen. Meer dan alle andere gebeden dringt het door tot God en je zult er heil door verwerven voor je ziel. Het meisje dat aandachtig naar mijn raad had geluisterd, volgde die in alle eenvoud op. En wat gebeurde? Na korte tijd al vertelde ze me dat ze zo aan het Jezusgebed gewend was geraakt dat ze zich gedrongen voelde het te blijven zeggen, als er maar gelegenheid voor was. Wanneer ze dan het gebed opzei, voelde ze zich zalig gelukkig. En ook als ze met bidden ophield, bleef een grote vreugde haar vervullen. Graag wilde ze verder voort gaan maken in het gebed. Ik was daar erg blij mee en raadde haar aan het gebed in de naam van Jezus Christus in het vervolg nog vaker te zeggen. Het einde van de zomer kwam naderbij. Velen die in de kapel kwamen, kwamen nu niet alleen meer om me hun iets te laten voorlezen of voor geestelijke raad. Ook vertelden ze me nu alle andere zorgen die hen kwelden. Er waren er zelfs die wilden dat ik hun dingen die ze verloren hadden, of in ieder geval waren kwijtgeraakt, terug zou bezorgen. Ze dachten zeker dat ik een soort waarzegger was. Maar op een gegeven moment kwam ook het meisje dat ik al eerder heb genoemd weer bij me om raad te vragen. Ze had grote zorgen. Haar vader was van plan haar tegen haar zin te laten trouwen met een oud gelovige die net als hij tot de popenloze richting behoorde. Een boer zou het huwelijk inzegenen. Zo'n huwelijk is toch helemaal niet geldig? Riep ze uit. Het is eigenlijk gewoon samenhokken. Ik moet er vandoor. Het geeft niet waarheen. Ik zei tegen haar. Maar waar wil je dan naartoe? Ze vinden je toch? Tegenwoordig kun je je zonder pas nergens verborgen houden. Waar je ook heen gaat, ze vinden je beslist. Bid liever heel vurig dat God het zo leidt dat de plannen van je vader mislukken en dat hij je ziel mogen bewaren voor de zonde en een ketterse leer. Je kunt beter op hem vertrouwen dan op de vlucht gaan. Zo verging de tijd en het werd al maar drukker om me heen. Ik begon me steeds minder op mijn gemak te voelen. Toen dan eindelijk de zomer voorbij was, besloot ik de kapel te verlaten en zoals vroeger te gaan trekken. Ik ging naar de pope toe en zei hem, u weet hoe ik ben, vader. Ik heb stilte nodig om te kunnen bidden. Hier heb ik te veel verstrooiingen en dat is schadelijk voor me. Ik heb die opdracht van u vervuld. Ik ben zelfs de hele zomer gebleven. Laat me nu maar gaan en geef me uw zegen voor onderweg, als ik weer eenzaam verder trek. De priester wilde me niet laten gaan en probeerde me om te praten. Wat verhindert je ook hier te bidden? Je hoeft toch niets anders te doen dan in de kapel te zitten? En om je eten hoef je je ook geen zorgen te maken. Bid wat mij betreft dag en nacht, als je zo meent te moeten leven. Voor dat baantje ben jij de juiste man en zo maak je je ook nog nuttig. Tegen de mensen die bij je komen, zeg jij tenminste geen dwaze dingen. En je zorgt ervoor dat de kerk inkomsten heeft door trouw giften in te zamelen. Dat is God veel welgevalliger dan je eenzame gebed. Wat moet je met die eenzaamheid? Het is toch nog veel mooier samen te bidden met de mensen. God heeft de mens niet zo geschapen dat hij zich buiten alles kan houden. Nee, de mensen moeten elkaar helpen, moeten elkaar tot het heil brengen. Ieder naar zijn krachten. Kijk maar naar de heiligen en de kerkleraren. Dag en nacht hebben ze voor de kerk gezorgd en gewerkt. Overal gingen ze preken. Ze zaten niet in de eenzaamheid en verstopten zich niet voor de mensen. Iedereen krijgt van God zijn eigen genade, vader. Er zijn veel geloofsverkondigers geweest, maar ook veel kluizenaars. Ieder van hen heeft de aandrang die hij in zich bespeurde gevolgd, omdat hij geloofde dat God zelf hem die weg had gewezen tot het heil van zijn ziel. En hoe kunt u me dan verklaren dat zoveel heiligen hun ambt van bisschop, abt of priester hebben opgegeven en zich hebben teruggetrokken op een eenzame plaats in een kluizenarij om niet door de mensen te worden getoond? Zo is de heilige Isaac de Syriër weggevlucht uit zijn gemeente en van zijn bisschopszetel. Zo heeft de heilige Athanasius van de Athos zijn klooster in de steek gelaten. En waarom? Omdat die plaatsen voor hen een gevaar inhielden en zij werkelijk geloofden wat Jezus Christus zegt. Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar daarna zijn leven verspeelt? Dat waren heiligen, zei de priester. Als heiligen al bang waren schade te lijden door om te gaan met de mensen, antwoordde ik, wat moet een zwakke zondaar dan wel niet? Ten slotte nam ik afscheid van de goede pope en hij deed me uiterst vriendelijk uitgeleide. Toen ik ongeveer 10 vers had gelopen, hield ik stil in een dorp om er te overnachten. Ik trof er een dorpeling aan die ernstig ziek was. En ik gaf de mensen om hem heen de raad hem de heilige teerspijzen te laten geven. Ze waren het daarmee eens en stuurden de volgende ochtend iemand naar de popen in hun kerkdorp. Ik bleef uit verering voor de heilige gave en om het heilig sacrament mijn eerbied te betuigen. Ik ging buiten op een hoop zand zitten in afwachting van de popen. Plotseling kwam het meisje dat zo vaak bij me in de kapel had gebeden uit de tuin op me toelopen. Hoe ben jij hier gekomen? Vroeg ik. Ze hadden thuis de dag al vastgesteld waarop ik met die oud-gelovige zou moeten trouwen. Toen ben ik er vandoor gegaan. Ze maakte een diepe buiging voor me en zei: wees zo goed me met u mee te nemen naar een of ander nonnenklooster. Ik wil niet trouwen, ik wil in een klooster leven en het Jezusgebed doen. Als u het ze zegt, zullen ze me wel opnemen. Maar luister nu eens, zei ik. Waar moet ik je heen brengen? Ik weet hier in de streek geen enkel vrouwenklooster. En hoe kan ik je meenemen? Je hebt toch geen pas? Je zult nergens onderdak vinden en bovendien zul je je nergens kunnen verstoppen. Ze pakken je meteen en sturen je naar je eigen dorp terug. Misschien zetten ze je wel vast wegens landloperij. Ga liever naar huis en bid. Als je niet wilt trouwen, houd je dan ziek. Dat noemen ze een leugentje om bestwil. De heilige moeder van Clemens heeft dat ook gedaan. En Marina, die later, nota bene, in een mannenklooster heilig is geworden. En nog heel wat anderen. Terwijl we daar zo met elkaar zaten te praten, zagen we plotseling 4 dorpelingen snel komen aanrijden in een met 2 paarden bespannen wagen. Ze hielden voor ons stil. Ze grepen het meisje en zetten haar in de wagen. Een van de dorpelingen reed met haar weg, maar de 3 anderen boeiden mij de handen en brachten me terug naar het dorp waar ik die hele zomer was geweest. Als ik ze iets vroeg, schreeuwde ze alleen maar: we zullen jou wel eens laten zien, Gluipert, wat het betekent een meisje mee te lokken. Tegen de avond kwamen we aan bij het gemeentehuis van dat dorp. Ze sloegen me in de ketenen en stopten me in het kot. De volgende ochtend zouden ze terugkomen om recht te spreken. Toen de popen hoorden dat ik in het kot zat, kwam hij me opzoeken. Hij bracht me wat avondeten, sprak me moed in en zei dat hij voor me zou opkomen. Als mijn biechtvader zou hij verklaren dat ik niet zo iemand was als de mensen wel dachten. Na een poosje ging hij weer naar huis. Later in de avond kwam de vrederechter op zijn ronde toevallig in het dorp. Hij steeg af bij een van de leden van de dorpsraad. Ze vertelde hem wat er was gebeurd. Hij liet de raad bijeenroepen en ik moest voor het gerecht komen. We stonden bij het gemeentehuis te wachten toen de vrederechter aankwam. Hij had al flink gedronken. Met de pet op het hoofd ging hij op de tafel zitten en schreeuwde: hé, Jepifaan, dat meisje, die dochter van je, heeft toch niets bij je thuis weggenomen? Nee, meneer. En ze hebben haar betrapt op lelijke dingen met die kwiebes daar. Nee, meneer. Dan kunnen we de zaak behandelen. We besluiten, met je dochter moet je het zelf maar regelen, zoals je dat wilt. En die knaap daar zullen we morgen een goede les laten geven en hem dan het dorp uitgooien. We zullen hem ook duidelijk maken dat hij zich hier niet opnieuw moet laten zien. En daarmee basta. Met die woorden sprong hij van de tafel. Hij ging naar het raadslid toe, bij wie hij zou overnachten, en ik werd weer naar het kot gebracht. 'S morgens vroeg verschenen er 2 veldwachters. Ze dienden me een pak slaag toe en lieten me gaan. Terwijl ik verder trok, dankte ik God dat hij me waardig bevonden had omwille van zijn naam te lijden. Dat troostte me en het ononderbroken hartegebed laaide in mij op.